Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie allen groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is een voorrecht dat we hier als gezin, niet helemaal compleet, maar één dochter is mee en mijn vrouw, hier mogen zijn in jullie midden. Onze oudste drie kinderen die moesten oefenen, muziek oefenen vanmiddag, om voor de kerstnachtdienst te kunnen dienen, te kunnen spelen. En aangezien jullie een uur later beginnen dan bij ons, en was het niet mogelijk om u mee te nemen en op tijd daar weer te zijn. Dus vandaar dat we hier niet helemaal compleet zijn. Maar niettemin, we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Het is voor mij de eerste keer hier op zondag. Ik heb anderhalve week geleden hier gesproken op een geestelijke groeiavond, waar er ook vele van jullie waren. Overigens een mooie, veel jongeren ook. Het is mooi om te zien ook dat er honger is naar het woord van God. Maar goed, voor de mensen die mij niet kennen, heel kort even iets over mijzelf. Ik ben Jacco Ronhaar, getrouwd met mijn lieve vrouw Greta. We hebben samen 4 kinderen gekregen, 3 dochters en een zoon. Ik ben 42 jaar. Ik ben op mijn 23e tot geloof gekomen. Toen is mijn leven 180 graden gedraaid. Toen ben ik als het ware gepakt door het evangelie. En het is nooit meer weggegaan. En daar ben ik heel dankbaar voor. Als je dan terugkijkt in je leven en de laatste 20 jaar dat ik hem mag kennen, door alle moeites heen, bergen, dalen, waar een christen doorheen gaat en ook doorheen moet, kan ik toch zeggen dat Jezus Heer is, wat we net zongen. En dat Hij ook altijd weer op het juiste moment bemoedigt, kracht geeft. Alles wat wij nodig hebben, is te vinden in de Heer Jezus. Dus 20 jaar geleden heb ik mijn knieën gebogen en gezegd, Heere, hier ben ik. Ik wil beschikbaar zijn, want we zijn in onszelf ongeschikt. Maar Christus, zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 3 in hoofdstuk 4, dat Hij het is die ons uiteindelijk geschikt maakt. Dus God vraagt niet of wij bekwaam zijn. Hij maakt bekwaam. Maar Hij vraagt of wij uiteindelijk bereid zijn om eenvoudig te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil een kanaal van U zijn. Nou, dat is 20 jaar geleden gebeurd. Uiteindelijk op een slaapkamer in Veenendaal. En daar is mijn leven sinds die dag compleet veranderd. En uiteindelijk begint dan pas de reis met de Heer. En ik dacht vroeger altijd, toen ik opgevoed werd, dat als je tot geloof komt, dan ben je er. Maar uiteindelijk ontdekte ik toen ik tot geloof kwam, dat het toen pas begon. En dat ik uiteindelijk heb ontdekt dat ik super onstabiel was, ook als christen. Maar ik dacht heel wat te zijn in de wereld. Maar toen kwam ik tot geloof en toen kwam ik erachter dat ik niks was. Dat alles lucht is. En dan gaat het erom dat wij groeien in de Heer Jezus. Gelukkig is dat mogelijk, dat er groei is in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is uiteindelijk, nog steeds ben ik daarin onderweg. Samen met jullie, maar in ieder geval wel ook het verlangen wat ik ook hier vanmorgen wil doorgeven. Dat God verlangt dat wij stabiele christenen mogen zijn in deze onstabiele maatschappij. Dat is Gods verlangen, om van ons, van onstabiel naar stabiliteit. En dat kan alleen in de Heer Jezus Christus. Nou goed, in mijn dagelijks leven, nog even kort, ben ik 2 of 3 tot 4 dagen zzp'er. Eenvoudig verhuur ik mezelf, neem ik eigen klussen aan, doe ik timmeren zeg maar, huizen verbouwen of wat er ook op mijn pad komt. En de andere dagen heb ik meer tijd om me voor te bereiden, de gemeente te mogen dienen waartoe wij behoren. In Rijswijk, Noord-Brabant, naast Woudrichem. Daar behoren wij tot de gemeente waar ik ook met vreugde mag dienen, maar ook daarbuiten. En ik denk ook dat dat Gods verlangen is, dat we niet alleen op zondag christen zijn, maar ook waar we ook komen op ons werk, waar een familiekring, heel dichtbij, dat we daar het licht mogen laten schijnen. Nou, genoeg over mezelf gezegd, wil je meer weten, spreek me straks aan. Maar uiteindelijk wil ik met jullie beginnen met één tekst die mij getriggerd heeft deze week, dat is Spreuken 28 vers 1. Zomaar even één tekst uit Spreuken en daarna gaan we naar Psalm 92. En als laatste wil ik nog met jullie gaan kijken naar Romeinen hoofdstuk 6. Maar ik heb boven mijn preek gezet, Spreuken 28 mogen jullie opzoeken, een gerijpt, stabiel christenleven. Dat is mogelijk in deze tijd. Een gerijpt, stabiel christenleven. En dat kwam eigenlijk door Spreuken 28 vers 1. Daar staat, goddeloze vluchten terwijl er geen vervolger is. Met andere woorden, daar is verwarring. Ze komen uiteindelijk in de verwarring. Maar de tweede zin van Spreuken 28 vers 1, dat trof mij, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. En ik zat er zo over na te denken, over ja, het zelfleven. Weten we vanuit het Nieuwe Testament ook, dat zelfleven moet er juist aan. Dat moet aan het kruis. Want het gaat niet meer om u, het gaat niet meer om mij, het gaat om de Zoon. Maar het is heerlijk als we het mogen weten en de schrift mogen kennen, zoals Romeinen 5 vers 1 zegt, dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als ik met Christus verbonden ben, is het Gods verlangen dat Christus gestalte in u en mij krijgt. Dat is Gods verlangen. Vroeger in mijn eertijds, toen ik wel in de kerk zat, toen had ik ook veel meegekregen, het wordt nooit iets met ons. Dat klopt ook. Daarvan moesten we aan het kruis. Maar als we wedergeboren worden, komt er iets nieuws. Daarom moet elk mens opnieuw geboren worden. Als we opnieuw geboren worden, is het de bedoeling dat Christus zelf in ons komt wonen, door de Heilige Geest, en dat Hij zichtbaar wordt in u en mijn leven, in ons dagelijks leven. Ik moet erkennen ook hier, dat ik heel veel dingen moeilijk vind en niet weet hoe ik het moet doen. Maar ik moet ook erkennen, die kant wil ik veel meer benadrukken, dat Christus kan doen in ons, zoals Paulus ook daarvoor bidt in de Efezebrief bijvoorbeeld, kan doen boven bidden en denken. Dat is wat de Heer Jezus wil doen in uw en in mijn leven. En wij kunnen patronen hebben in ons leven, waardoor wij klein gehouden worden. Of gedachten, geestelijke strijd, dat wij klein gehouden worden. En daar wil ik niet mee zeggen dat wij een soort iets moeten worden in onszelf. Maar dat wij wel, de rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. En ik moest ook denken aan de leeuw van Juda, de Heer Jezus zelf. Hij de rechtvaardige. En dat ik door het geloof in de Zoon, in de Heer Jezus Christus, dat gestalte mag krijgen in ons leven. En hoe is het in jouw leven? Ik weet in mezelf in heel veel opzichten, daar ben ik heel eerlijk in, helemaal geen zelfvertrouwen te hebben. Maar juist, moet ik er zeggen, dat zoekende, of dat je dat instabiele, heb ik ook heel erg mee geworsteld in mijn leven. Maar ik heb door Gods genade een oudere broeder mogen ontmoeten, in mijn leven al jong, toen ik tot geloof kwam. En die heeft altijd mij geholpen aan de hand van het woord. En twee keer per week probeerde ik bij hem thuis te komen. En begingen we samen eenvoudig een gebed. En ik dacht altijd, hij gaat mij heerlijk voeden en mij helpen. Totdat het de dag aanbracht, zei Jacco, nou begin jij maar met gebed. En ik had nog nooit gebeden hardop. Tenminste waar iemand bij was, laat ik het zo zeggen. Ik had één keer hardop gebeden, toen kwam ik tot bekering. Maar uiteindelijk, toen ik hem leerde kennen, die man, ging hij ook mij inschakelen. Discipelen maken is dat je leert, maar het hem ook leert te doen. Dat er voorbeelden nodig zijn, maar anderen die moeten gaan volgen. En toen heel langzaam door al die dingen heen, heeft hij ook mij het woord geleerd. Want het woord, kan ik echt zeggen, hij is gebruikt. Maar uiteindelijk is het woord wat mijn leven compleet heeft veranderd en nog steeds. Dat is een proces. Ook heiligmaking, naar rechtvaardigmaking. Dat is ook waar heel veel mensen mee worstelen. We zijn eenmalig gerechtvaardigd door de Heer Jezus Christus. En dan begint de levensweg met Hem, zodat onze heiligmaking, dat Hij steeds meer gestalte krijgt in uw en mijn leven. Dat is een heel proces. En daar heeft de Heer heel veel, moet ik zeggen, geduld voor nodig in mijn eigen leven. Om al die oude patronen eruit te krijgen. Denkpatronen waar je jarenlang misschien bent opgevoed. En ook hier misschien vanmorgen, vele ken ik niet. Maar dat je opgevoed bent met allerlei denkpatronen die niet bijbels zijn. Dan is dat als het ware een heel werk, met eerbied gesproken voor de Heer. En ik weet natuurlijk, de Heer kan doen boven binnen en denken. Maar om dat eruit te krijgen, of hebben jullie dat niet? Te leven vanuit het nieuwe, wie we zijn in de Zoon. We kunnen het zo makkelijk zeggen, maar om daar in praktijk van ons leven uit te leren leven. Gewoon in ons, eenvoudig in mijn gezin, en op mijn werk, op de werkvloer en in de gemeente. Kom ik het talloze tegen, die eerder op zichzelf zien dan op Hem. En dat wil God in ons leven veranderen. Dat wij te midden van alle omstandigheden op Hem mogen zien. Dus ik hoop ook dat dit ook deze morgen mag meedragen. Dat zelfvertrouwen, niet in mijzelf iets, maar dat zelfvertrouwen krijg ik deel aan, omdat Christus in mij woont. Nou, Christus is volmaakt. En Paulus zegt in de Colossensebrief dat ik in Hem volmaakt ben. Dan moet toch die volmaaktheid, de kracht van God, gestalte in ons krijgen. Dat zichtbaar wordt. En dat ik steeds meer op hem mag vertrouwen. En dan krijg ik ook deel aan zijn zelfvertrouwen. Aan zijn vertrouwen. Dat ik mag rekenen op Gods belofte. Want alle beloftes zijn in Christus ja en amen, zegt Paulus. In de Korinthebrief. En als ik deel krijg aan de Heer Jezus, dan gaat ook dat vertrouwen groeien dat hij doet in mij. Ik heb ooit wel eens dat voorbeeld gebruikt van... Vroeger was het eigenlijk, toen je tot geloof kwam, toen was het nog ergens ik en Christus. En daar lag nog heel veel ik bij. En toen, naarmate je ging groeien, ging je steeds meer ontdekken, het gaat echt niet meer om mij dan alleen om Christus. Maar toch, zo snel zit er nog een beetje ik bij. Maar uiteindelijk moet het draaien om Christus alleen. Totale overgave. En als het echt alleen om Christus gaat, dan kijken we omhoog. Zien we op hem. Verwachten we het niet meer van onszelf, maar mogen we het verwachten van de Heer Jezus. En ik hoop ook deze morgen dat we met elkaar mogen groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. En daar wil ik ook mee beginnen in de psalmen, in psalm 92. Een prachtige psalm, waar het ook over groei gaat. Stabiliteit. Gerijpt christenleven. Dat is wat God verlangt, wat God zoekt. En wil doen in u en mij. Nou, en als jij denkt, ik voel mezelf zo klein of zo ver daar. Nou, als we erkennen dat hij Heer is, dan erkennen we ook dat hij kan doen in jou. Boven, binnen en denken. En hij ziet ons niet aan de persoon, maar hij ziet ons aan in Christus. Dus niemand kan zeggen, ja, bij hem kan het wel, bij mij kan het niet. Bij ons allen is het Gods verlangen dat hij zichtbaar wordt in jou en mijn leven. Dan laten we psalm 92 lezen. Ik ga niet over elke tekst wat zeggen, maar ik wil er een paar dingen uithalen. Psalm 92 vers 1. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed om de Heere te loven, dat hebben we al gedaan. Om de Heere te loven en voor uw naam psalmen te zingen, allerhoogste. Hem te erkennen als de allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen. Zijn naam te belijden. Dat God goed is. Elke morgen mee te beginnen, als we opstaan. Dat is ook een trainen, als we opstaan. Ik heb vaak geworsteld, na wedergeboorte, ook dat ik geworsteld heb met depressiviteit. Gedachten van neerslachtigheid. En er zijn verschillende vormen in, en zwaarte en lichte vormen, maar in elk geval kan ik vertellen, dat is niet fijn. En dan kun je makkelijk tegen een ander zeggen, joh, je bent vrij in Christus, maar die persoon heeft er wel strijd mee. En dat ken ik ook. Tot ik op een dag hoorde, dat Anne van der Bijl zei dat volgens mij, die zei, daar vroeg iemand aan hem, stap jij daar nooit met het verkeerde been uit bed? Als je bijvoorbeeld minder humeurig, hè, je komt mensen op de werkvloer tegen, die zijn niet zo, of misschien wel zondags in de dienst, die uiteindelijk eigenlijk verblijd zouden moeten kijken, maar ze kijken heel erg droevig. Dat hebben jullie natuurlijk nooit hier. Maar in elk geval, toen zei Anne van der Bijl, die zei, ik stap nooit met het verkeerde been uit bed. Als ik uit bed stap, zeg ik met mijn ene been zeg ik halleluja. En mijn andere been zeg ik prijs de Heer. En ik heb met eerbied gesproken, heb ik me dat eigen gemaakt. Een tijd in die tijd, dat ik in depressief 's morgens wakker werd en ik wist niet waar het vandaan kwam. Zo als een deken over me heen van duisternis. Geestelijke strijd. En misschien is er iemand hier die dat ook herkent. En altijd maar zoekt en graaft in zichzelf. En niet komt om te zien op de Heer Jezus. In de duisternis, toch te blijven verwachten, ziende daarboven uitgetild worden, ziende op hem. Christus die alles heeft volbracht, daar moet het om draaien. En toen ben ik ook 's morgens daarin gaan staan. En te gaan belijden wie ik ben in de Heer Jezus Christus. Dat is ook zoiets bijzonders. Van de week kwam dat langs in een toespraak. Dat trof me ook. Dat die man die zei van, die had opgeschreven, de Romeinenbrief spreekt Paulus over dat wij gerechtvaardigd zijn. Hij zegt, en de Korinthebrief spreekt over dat wij geheiligd zijn. De Galatenbrief spreekt over dat wij gestorven zijn. Hij zegt, de Efezebrief spreekt over dat wij met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. Opgewekt zijn. En zo ging hij heel stuk door, wie wij zijn in hem. Hij zegt, als ons dat meer en meer doortrekt in ons leven, wie we zijn in hem, dan mogen we 's morgens opstaan en zeggen, halleluja. Prijs de Heer. Ik ben zijn kind en ik wil het ook vandaag. Niet mezelf oppompen om krachtig te zijn, maar het van u verwachten. Het is vanmorgen al gezegd, geciteerd in de zangdienst. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan mogen we ons naar uitstrekken. De goede tierenheid te verkorgen in de morgen. En uw trouw, vers 3 terug, in de nachten. Op het 10 snaren instrument en op de luid. Bij snarenspel op de harp. Want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden, wat hij gedaan heeft. Aan het kruis van Golgotha. Het heeft mijn hart veranderd, verblijd. Dat ik vergeving ontving van al mijn zonden. Maar nog zoveel heerlijker. Delen mocht in zijn heerlijkheid. Niet alleen vergeven te zijn, maar alles hebben te ontvangen wat aan de Zoon is gegeven. We zijn onnoemelijk rijk. En daarom mogen ook wij vanmorgen ons verblijden door de daden die hij heeft gedaan. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. En dat kost soms een offer. Jij kan in een situatie zitten, zoals ik net citeerde, dat jij je depressief misschien voelt. Het kan zo zijn. Ik heb moeten leren. Dat ik mijn ziel moest oproepen. Loof nu de Heer mijn ziel. Psalm 103. Dat zegt David tegen zijn ziel. Hij gaf de ziel opdracht. Vanuit. Dat moeten wij ook leren. Vanuit de geest te leren leven. Onze ziel opdracht te geven. Om God te loven en te prijzen. Tegen alles in. Toen ik dat de eerste keer deed. Voelde dat heel raar. Had ik daar geen zin in. Eigenlijk had ik daar geen behoefte aan. Als je niet blij voelt. Maar als ik ga beseffen wat hij heeft gedaan. En ik ga hem loven en prijzen. 9 van de 10 keer heb ik ontdekt dat die deken wegging. Geestelijke strijd. Maar dat we overwinning hebben in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. En daarom mogen ook wij vrolijk zingen, vers 5b, over de werken van uw handen. Heer, hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Daarvoor moeten we wederom geboren worden om de gedachten van God door de Zoon, de gedachten van Christus, spreekt Paulus over, te ontvangen. De diepte van God wil God door zijn geest ons meedelen. Kijk, wij kunnen niet bij elkaar ik kan niet zien wat er in jullie harten leeft. En jullie niet bij mij. We kunnen erover spreken, wat er in ons hart leeft. Maar de Bijbel spreekt over, ik meen 1 Korinther 2, dat Paulus zegt, het is de geest van de mens die weet wat in de mens is. En zo is de geest van God die weet wat in het hart van God is. Daarom heb ik de Heilige Geest nodig om te beseffen wat God wil in mijn leven. Nou, weet u wat God wil? Romeinen 8. Daar spreekt over, vers 29, dat wij geroepen zijn gelijkvormig te worden naar het beeld van zijn Zoon. Van de Heer Jezus. Dus als u wil weten, wat is Gods verlangen in uw leven, hier op aarde? Heel vaak kunnen we kijken naar de hemel straks, daar zal alles volmaakt zijn. Maar God wil hier op aarde van ons maken, dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Gelijkvormig te worden naar het beeld van zijn Zoon. Dat is Gods verlangen. Daarvoor moet ik wedergeboren worden, om dat te gaan verstaan, dat te gaan begrijpen. Want vers 7 zegt, een onverstandig man weet hier niets van. Een dwaas begrijpt dit niet. Die is verblind, verduisterd in zijn verstand. Psalm 14 vers 1 zegt zelfs, dat een dwaas die zegt, God bestaat niet. Die kom ik ook vandaag tegen. En dan geloven ze wel van alles en nog wat. Die zal zijn afgod niet zien. En God zoekt kanalen, om ook die dwazen te vertellen van de liefde van Jezus. Dat we ons niet verheffen, maar dat we toch getuigen mogen van zijn goedheid. En misschien zegt u, ja, dat kan ik niet. Hier staat iemand die het eerlijk moet zeggen, ik kan het ook niet. Ik ken ook spanning, trillingen, om alles waarop ken ik allemaal. Maar ik heb ontdekt één ding, als ik maar overgeef, zeg, Heer, hier ben ik, doet u het maar in mij. Dat Gods genade zo ontiegelijk groot en genadig is, dat hij elke dag weer veel meer olie, veel meer heeft van de geest dan wij zelf kunnen bevatten. En door zijn liefde kan ik zeggen, door Gods genade, dat ik ook hier mag staan. Ook deze morgen. Dat het alleen zijn genade is. Dat hij in ons datgene kan doen wat wij zelf niet kunnen. God verlangt kanalen die tot overgave komen. En dat we van een dwaas een rechtvaardige worden in de Heer Jezus Christus, als we dat nog niet zijn. Dat is Gods verlangen. Vers 8, wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Dat is nogal wat. Maar de kern van Psalm 92 vers 9. Maar u bent de Allerhoogste. Dat we dat mogen belijden. En dat hebben we al gezongen. Maar met ons hele hart. Dat we op hem mogen zien. Kijk, die dwaas ziet op de omstandigheden. Die dwaas die ziet uiteindelijk op zichzelf. En op de die denkt aards. Maar een wijze kijkt omhoog. En krijgt deel aan zijn rechtvaardigheid. Aan zijn heiligheid. Aan zijn stabiliteit. Dat is wat God doet. Te midden van alle omstandigheden. Dat ook wij mogen zeggen, maar u bent de Allerhoogste. Wat er ook gebeurt. Dat is goed om dat ook te belijden. Elke dag weer opnieuw te erkennen dat hij de Allerhoogste is. Hij alles in zijn handen heeft. Ook al snap ik het soms ook niet. De dingen die om me heen gebeuren. U bent de Allerhoogste. Dus de gelovige die kijkt omhoog. Die denkt zo totaal anders dan zij die niet geloven. Maar ook zij die tot geloof gekomen zijn. Maar klein gehouden worden. Door gedachten of door de boze. Of wat het ook zijn mag in jouw leven. Allerlei patronen misschien. Verlangt God om dat te doorbreken. Omdat Christus in u en mij gestalte zal krijgen. Vers 10. Want zie uw vijanden, heren. Want zie uw vijanden zullen omkomen. Allen die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. En dan zo prachtig vers 11. Maar u zult mijn hoorn opheffen. Als die van een wilde os. Dat is wat de geest doet. Die hoorn van een stier is een beeld van kracht. Hè? Je hebt een prachtige lied van daar is kracht in het bloed van het lam. Zo moest ook vroeger het bloed in de tabernakel, ook in de tempel, aan die hoorns gesmeerd worden. Als ik daaraan denk, als ik dat lied zing, daar is kracht in het bloed. Dan denk ik aan die hoorn van een stier, van een wilde os. Daarin is kracht en zo is onze Heer Jezus. De Bijbel gebruikt zoveel beelden eigenlijk om ons te vertellen over de Allerhoogste, de Grootste, wie Hij is. En in de natuur zijn er zoveel voorbeelden die allemaal weer heen wijzen naar onze hemelse Schepper. En ook hier, die hoorn zal Hij opheffen. En ook in 1 Samuel 16 vers 13, daar zien we dat Samuel uiteindelijk David zalf met een hoorn, met olie, een beeld van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8, daar heb ik laatst hier op dinsdagavond over gesproken op de geestelijke groeiavond. Handelingen 1 vers 8, waar Jezus voordat hij naar de Vader gaat, met hemelvaart zegt, dat ze moesten bidden, eendrachtig moesten bidden, moesten verwachten op bevel van de Heer Jezus. En dan zegt hij in Handelingen 1 vers 8, wanneer de Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. Kracht om de zonde te overwinnen. Velen zijn op zoek naar kracht, maar in het geloof heb ik het ontvangen. Als ik de Heilige Geest heb ontvangen, is dat niet een automatisme, dat ik altijd dat voel, die kracht. God geeft de kracht op het moment dat het nodig is. Dat is leren te vertrouwen. Dat is niet een mysterieus iets. Dat soms andere, kijk, we kunnen naar elkaar kijken, hij heeft kracht en hij niet. Maar de Heer vraagt in alle eenvoud, hem te vertrouwen op zijn woord. Wanneer de Geest overkomt, zult gij kracht ontvangen, die heb ik nodig om de zonde te overwinnen. En gij zult mijn getuige zijn. Ik wist helemaal niet wat dat betekende. Toen ik tot geloof kwam, had ik mezelf besloten, ik ga het mijn ouders thuis en mijn familie niet vertellen toen ik tot wedergeboorte kwam. Uit angst van ze gaan mij niet geloven. Ik was een aardige boef geweest. En ik denk, mijn ouders gaan het nooit geloven, dat ik thuis kom en ik ga vertellen, ik heb weer Jezus ontvangen. Er was zoveel strijd, dat ik dat niet durfde te vertellen. Maar ik had wel zo'n mond aan rebellie in mijn eertijd. Daar dacht ik iets te zijn, want toen kwam ik tot geloof. En toen moest ik ontdekken, ik heb het niet. En toen besefte ik niet dat het in de Bijbel staat, in Handelingen 1 vers 8, gij zult mijn getuige zijn. Dat is niet je moet, gij zult. Dat is wat de Geest belooft, dat is wat God belooft, dat is wat de Geest doet in ons. Ik kwam thuis en ik brak. En het eerste wat ik deed, pa, ma, wil je mij vergeven? Wat dan, wat is er gebeurd? En ik heb daar getuigd wat God in mijn leven had gedaan. Het is 20 jaar geleden. Maar het voelt als ik erover nadenk over gisteren. Vergeving ontvangen. Van God de Vader. Maar ook van je medemens. Als je dingen recht gaat zetten. En dus ook hier, ook voor de jeugd. Ook voor mijn eigen kinderen geldt dat. Hoe is het in ons leven? Ik ben geen brave jongen geweest, maar ik heb ook de vreselijke gevolgen gezien toen ik tot geloof kwam, wat er moet veranderen van binnen. Maar je hebt een geweldige voorsprong als je God jong, gehoorzaam. En ik kijk alleen van getuigen. Als je jong hem kent en niet diep in de zon hebt gezeten, heb je zo'n geweldige voorsprong. Zoveel stabieler. Ik heb gezweet. Peentjes gezweet, hoe zeggen ze dat? Trillende knieën. En niet durven. Uitkomen voor Christus. En misschien ken je dat ook in je leven. Dan wil ik zeggen vandaag, God wil het echt. Geef je aan hem. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik kan het ook niet, want God verwacht het niet van jou. Hij belooft in zijn woord het te doen. En God is een waarmaker van zijn woord. God doet het door u en mij heen. U zult de horen opheffen als die van een wilde os. Vers 11. God maakt ons klaar voor de strijd. En denk toch maar voor tot geloof komen, is de strijd op jou gemunt. Geestelijke strijd. En misschien zijn die mensen die vergeten zijn dat ze de strijd niet hebben met zichzelf. Ze kunnen we er soms wel voelen. De strijd niet hebben met je naaste, met je man of met je vrouw. Het kan soms wel zo zijn in de praktijk dat je dat voelt. Of ervaart zelfs. Maar de Bijbel spreekt over, dat is de waarheid. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent gewoon vlees en bloed, niet strijd tegen mensen. Dus ook niet tegen jezelf. Hoe lang strijd jij vandaag nog tegen jouzelf? De Bijbel zegt dat je niet de strijd hebt tegen vlees en bloed. Efeze 6. Vers 10. Of 12. Ergens ertussenin. Maar dat we de strijd hebben tegen duivelse machten. Maar Christus is onze rechtvaardiging. Die heeft volkomen de prijs betaald. Aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de machten van Satan ontroond, ontwapend. En nou heeft hij ons wapens gegeven. Krachten tot God. Tot afbraak van bolwerken. Om vernieuwd te worden in mijn denken. Dat is een proces, dat begrijp ik. Maar dat is wel van belang, dat hij gestalte krijgt in mij. Hoe is het als ik terugkijk in de afgelopen jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar, ben ik veranderd? Dat is Gods plan, dat Christus in jou gestalte krijgt. Zijn liefde, zijn genade, zijn wijsheid, die je zelf niet bezit, die heb ik ook niet. Maar dat we het van hem mogen verwachten. Hij zult uw hoorn opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Dat hebben we steeds nodig. Niet voor eenmalig. Ik ontvang 1 keer de Heilige Geest. Maar we lezen ook in Handelingen. Dat de Geest daar krachtig werkzaam is. Maar ook in Handelingen 4 dat de apostelen bij elkaar kwamen. Ze werden vervolgd. Ze kwamen bij elkaar bij hun eigen mensen. Staat er in Handelingen 4. Je zou kunnen zeggen bij de gemeente. En ze gaan opnieuw bidden. En ze worden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Misschien ben jij mat geworden. Of is de zonde in jouw leven gekomen? Ben je in ongeloof als het ware terechtgekomen? Dat je niet meer gelooft wat het woord zegt. En je bent weer aan het strijden tegen jezelf. Dan roept Gods woord je vandaag op. Je te bekeren. Je om te keren. En opnieuw zijn naam. U bent de Allerhoogste, vers 9, te belijden. Dat is de waarheid. U bent de Allerhoogste. U kan doen in mij wat ik niet kan. En ik wil opnieuw, Heer Jezus, mijn zonde belijden. Mijn gedachten afleggen die niet van u zijn. En Christus aandoen. Het hele Nieuwe Testament vind je daar, dat de apostelen prediken dat ook. Oude afleggen, het nieuwe aandoen. En ons laten overgieten met verse olie. Het vat is vol, het stopt nooit bij de Heer. Maar die kleine toevoerbuisjes hè, in Zacharia hoofdstuk 4, die uiteindelijk naar die, vanuit die bomen stroomden zo uiteindelijk die kleine toevoerbuisjes naar die kandelaar. Als wij dat licht moeten zijn, en we zijn het licht, en de lamp brandend moeten houden, dan moeten we ervoor zorgen dat die kleine toevoerbuisjes, het komt nauw in ons leven, dat die niet verstopt raken. Zonde beleiden. Ruzie rechtzetten. En dat we uiteindelijk vol worden van de geest om het lamp te laten branden. Mijn oog, vers 12, zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. En dan zo prachtig vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hier komt die rechtvaardige weer terug, waar we mee begonnen in Spreuken 28. Die stabiel is. Hij zal groeien als een palmboom. Ik weet niet of we als palmboom hebben gezien. Maar die groeien eigenlijk vrijwel altijd rechtuit. En ze staan gewoon in droge zand. Die palmbomen, zo kun je zeggen, die hebben een geheim. Die hebben een geweldige diepe pen, tot wel 6 meter. Of nog langer gaan ze de grond in. Boren ze de grond als het ware in om daar voedingsstappen omhoog te zuigen. Die hebben een geheim, die palmboom. Die te midden van droogte het niet deert, maar toch doorgroeit. Als wij het geheim, de Heer Jezus, mogen kennen. En dan mogen wij ook wij tot die bron elke dag gaan. Die bron die niet ophoudt. Christus Jezus. Die wij mogen, met eerbied gesproken, mogen aanboren. Als wij geplant zijn in die grond, in Christus Jezus. Ja, dan is Hij het die het in ons doet. Zoals een rank in die wijnstok. Wij hoeven alleen maar in de wijnstok te blijven. Het zijn niet mijn sappen die omhoog gestuurd worden. Het is zijn sap die in die rank terechtkomt om vrucht te dragen. Dat mogen we ook nog. Vrucht dragen voor Hem. Maar ik hoef maar één ding te doen. Dat is in die wijnstok te blijven. In zijn woord te blijven. In Christus te blijven. Maar daarom moet ik ook in het woord lezen. Hoe vaak doe ik de Bijbel nog open? Vroeger, voor mijn bekering, had ik een saai boek. Ik had hier niks mee. Toen kwam ik tot geloof, tot wedergeboorte. Toen dacht ik, ongelooflijk wat er allemaal in staat. Je ogen open gaan. Voor zo'n geweldige bron. Christus Jezus. En dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Nou, ik heb al geciteerd, Romeinen 5 vers 1, waar ook staat, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. En hebben vrede met God. Christus heeft volkomen de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. En die palmboom die wordt wel 30 meter hoog. Er is groei. Dat is wat ik al net al zei. Hoe ver is het in jouw leven? Ben je gegroeid het afgelopen jaar? Dat is Gods verlangen voor jou en voor mij. Nou, die bomen die staan ook voor stabiliteit, hè? Want daar staat niet alleen over een palmboom. Er staat ook over, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. En ik kwam hier aanrijden en er stond op het gebouw de ceder. Ik denk, oh, dat is eigenlijk wel niet toevallig. He, van de palmboom en de ceder, zo prachtig, die staan voor, ook in die tijd, om hun grootte, om hun kracht, duurzaamheid, schoonheid en nut. En die ceder kan wel 40 meter hoog worden. Vroeger hadden wij bij mijn ouders thuis ook eentje in de tuin staan. 40 meter hoog worden, dat waren geweldige bomen. Kijk, als we tot geloof komen, zijn we zo'n klein plantje geplant in de Heer Jezus Christus, wat gevoed moet worden. Maar het moet tot een stabiele grote boom worden. Heel vaak kom je bomen tegen in de Bijbel. Ook Jesaja 61 gaat over eiken terabinten. Eiken der gerechtigheid. En ik ben nooit vergeten, ik had ooit met een broeder, hadden wij pastoraat samen en er kwam een jongen. En die jongen die kwam echt letterlijk uit de goot. De puinhoop van zijn leven. En die jongen zei toen ineens tegen ons, tegen mij en mijn medebroeder. Hij zei, ja, jullie zijn zulke eiken der gerechtigheid. Zo zag hij ons. Hij zei, maar ik ben maar een sukkel. Dat zegt iets over hoe hij kijkt naar anderen en naar zichzelf. En ik flapte er zo uit. Ik zeg, je bent geen sukkel. Ik zeg, je bent een eikel. En die jongen keek me aan en mijn medebroeder ook. Wat ga jij nou doen? Ik zeg, nou wacht even, ik zal het uitleggen. Ik zeg, in die eikel, als we onze zonde belijden, ons vertrouwen stellen op Christus, wederom geboren worden, zijn we met eerbied gesproken die eikel. Daar zit alles al in tot zo'n geweldige boom. Die hele boom zit in die eikel. En die jongen die zag je glunderen. Oké, eikel is natuurlijk een beetje een grapje, maar wel met menens dat ik bedoel, in Hem heb ik alles ontvangen. In Christus ben ik volmaakt, maar het moet gestalte krijgen in ons leven. Er moet groei zijn in ons leven. Dan is het van belang dat wij beseffen wie we zijn in de Zoon. Maar het moet natuurlijk wel water krijgen, voeding krijgen. Dat is Gods verlangen. Daarom hebben we dat nodig, gevoed te worden vanuit het woord door de Heilige Geest. Op Hem gericht te zijn. Ik vind het zo prachtig. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Van die machtige bomen. Dat wil God doen. Christus, die zo geweldig, majestueus, schoonheid, kracht, dat die zichtbaar wordt in jou en mijn leven. En nou gewoon heel eerlijk, op jouw werk bijvoorbeeld. Ik weet toen ik tot geloof kwam, ik ging naar mijn werk. En dacht, ja, ik weet echt niet hoe het dat moet. Maar weet u, al die tijd dat ik niks fout deed, tussen haakjes, werd er nooit iets gezegd. Tot ik één keer een verkeerd woord zei. Toen zei iedereen, hey, dat mag je toch niet, jij bent toch gelovig? Met andere woorden wil ik ermee zeggen, ze kijken veel meer naar jou dan jij denkt. Gods woord zegt, je bent mijn getuige. Jij bent het licht. Jij bent het zout. Er zijn zielen die verloren gaan. En God zoekt ons om die zielen te bereiken. Voorbeelden. Als ik wil dat mijn kinderen Jezus volgen. En dat hun taalgebruik en hun houdingen lijken op die van Hem. heb ik ontdekt in mijn opvoeding. Dat vraagt iets van mij. Als ik iets eis van mijn kinderen, maar ik doe het zelf niet. Dan zeggen mijn kinderen, pa, je doet het zelf ook niet. En ze hebben nog gelijk ook. Hoe is het? Zijn wij voorbeelden? Als ik voorbeeld wil zijn. En hier kan ik er makkelijk over praten. Maar het gaat om het moment dat wij elkaar misschien niet zien, maar God ons wel ziet. Hoe ga ik om met mijn vrouw of met mijn man? Daar is zoveel gebrokenheid ook vandaag de dag. En ik durf hier door Gods genade te erkennen. Ik zeg niet dat ik volmaakt ben in de zin van dat ik alles goed doe. Ja, ik ben volmaakt in Hem en Hij moet gestalte krijgen in mij. Maar één ding durf ik al te zeggen. Dat Hij het echt doet door ons heen. Ik heb zelf ook zo vaak fouten gemaakt. Dat ik ook maar, ik heb veel meer als mijn vrouw. Ik moest het eigenlijk zoveel dingen afleggen. Oude patronen. Maar ook teruggaan, vergeving te vragen aan mijn vrouw of aan mijn kinderen. En weten dat het zo bevrijdend. Terwijl ik in het begin dat voelde, die strijd, die oude die wil niet, hè. Erken dat je het niet goed hebt gedaan. Maar het is bevrijdend als we dingen mogen rechtzetten. De praktijk van ons leven. Een getuige te zijn. Ik had pas een man op mijn werk. Die heeft vroeger op straat gestaan. Als 17-jarige jongen. Heeft hij verteld van God. Ze waren van het leger des heils. Ze hadden dus een goed leger. Maar hij getuigde van de grootheid van God. Maar door alle teleurstellingen die man heeft meegemaakt, heeft hij alles de deuren dicht gedaan en wat wel gezegd tegen God. En wij kwamen daar en uiteindelijk hebben we een gesprekje. En toen was het toch wel een trigger dat hij eigenlijk vroeg, hoe komt het dan dat jij tot geloof bent gekomen? En ik mocht van hem getuigen wat God in mijn leven had gedaan. Gods genade houdt niet op. Hij zoekt kanalen om andere mensen opnieuw terug te brengen die afgeweken zijn. En aan het eind van het liedje nam hij toch een Bijbel aan, terwijl hij die eerst niet wilde hebben. Ik heb hem een Bijbel mogen geven. En ik hoop, en ik wil er ook voor bidden, dat ook deze man terugkeert naar de bron. Om opnieuw aangeraakt te worden en voor hem te leven, want daar draait het om. Kanalen zoekt God om een getuige van hem te mogen zijn. Vers 14. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. Ze zijn daar geplant. Wij moeten in Christus geplant worden. Die mogen groeien in de voorhoven van onze God. En wij mogen verder gaan naar het heilige der heiligen. De toegang is vrij in de tegenwoordigheid van God. Want dit is een beeld van gemeenschap met God, maar ook met elkaar. Gemeenschap met elkaar. Dat hebben we dus nodig. Gemeenschap met God en gemeenschap met elkaar. Om dingen ook te delen met elkaar. Voor elkaar te bidden, ons hart ook te openen. Zo geweldig mooi, wie in het huis van de Heere geplant zijn. En nou weet ik, vanuit het Nieuwe Testament, wij zijn zijn huis. Wij zijn het huis, wij zijn uiteindelijk de kerk. Niet meer dit gebouw, geweldig wat we een gebouw hebben, maar wij zijn het gebouw van Hem. Waar Hij doorheen wil schijnen, naar deze duistere wereld. En dan zeggen ze zelfs, in de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, ze zullen fris en groen zijn. Dat is toch een geweldige bemoediging, hoe oud we ook zijn. In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Dat is een bewijs van stabiliteit. Want zelfs nadat ze ouder zijn geworden, al kijken ze terug in hun leven, is de groei geweest. En kunnen ze zeggen, zelfs in mijn oude dagen mag ik nog vrucht dragen. Ben ik fris in de geest. En mag ik nog groen zijn. Misschien niet altijd lichamelijk, maar wel geestelijk. Dat ik nog vrucht mag dragen tot aan de dag. Dat dit lichaam sterven gaat. Of dat ik Hem ga ontmoeten. God verlangt naar stabiele christenen, gerijpte christenen, ja door lijden heen, zoals die palmboom, die juist door weer en wind, in de storm, steeds dieper geworteld mag worden. En zo is ook Gods verlangen, wij moeten ook door stormen heen. En ik kan er ook een boek over schrijven, mijn eigen leven. Want ik weet dat toen ik tot geloof kwam, toen had ik echt het idee, vanaf vandaag, wij snappen het nu, wij gaan de wereld veroveren voor de Heer Jezus. Ken je dat? Ik moedig iedereen aan, elke jongen die tot geloof komt, daar moet je voor blijven gaan. Want dan moeten zielen tot bekering komen. Ik heb liever mensen die zeggen, dat ze er echt voor willen gaan, want ze gaan er echt wel achter komen dat ze dingen moeten leren. Ik ook. En nog steeds. Maar dat ze ervoor willen gaan. En zeggen, Heren, wij willen bruikbaar zijn. Met alle gebreken, met alle fouten. Maar ik heb God zien werken en tegelijkertijd heb ik ook gezien. Dat ik het niet kan, maar Hij wil het doen door ons heen. God zoekt echt jou als kanaal om bruikbaar te zijn. In zijn koninkrijk. En hij verlangt dat jij, als je geplant bent in hem, zal groeien in de tegenwoordigheid van God. En dat je fris mag zijn, groen mag zijn, vrucht mag dragen. En wat is daarmee het doel dan? Dat is het laatste vers van Psalm 92, om te verkondigen. Dat is het doel van groei. Dat de Heere waarachtig is. En zij juist, die ouder geworden waren, kunnen terugkijken in hun leven en zeggen, ja, de Heer is waarachtig. Elk moment, in de storm van mijn leven, was daar die bron. Die ik heb ontdekt, de Heer Jezus, die mij alles geeft wat ik nodig heb. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Christus is de rots waarop wij mogen staan, ja, waarop wij moeten staan. Als we Christus niet hebben, hebben we geen grond. En zullen we ook voor eeuwig weggevaagd worden als we niet tot wedergeboorte komen. Als u hier zit en Christus niet kent, u weet niet hoe oud u wordt. God roept niet mensen iets voelen. God roept door zijn woord op dat we tot bekering moeten komen. Vandaag kiest heden wie gij dienen zult. En al onze ja-ma's uit handen te geven op het kruis, op het altaar te leggen. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Voor het eerst, of misschien opnieuw. Om mijn leven aan hem toe te wijden. En dat heeft vooral ook te maken met weten. Om ook te kunnen groeien. Nog heel kort even naar Romeinen 6. Want daar spreekt Paulus over dat wij juist met Christus één plant geworden zijn. Over groei gesproken. Één plant geworden met hem. Romeinen 6. Daar waren ook gelovige broeders en zusters die worstelden met zonde. Hoe moet ik kijken naar genade? Romeinen 6 vers 1. Daar zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En dan zegt Paulus, volstrekt niet. Vroeger dacht ik altijd, ja, je bent een zondaar, je blijft een zondaar totdat je dood toe. En u zou misschien vragen vandaag, ben je nou nu geen zondaar meer? Ik zeg, nee, ik ben een gerechtvaardigde die nog in zonde kan vallen. Dus ik preek niet dat wij zondeloos zijn, want er is niets in onszelf te behalen. Maar Paulus zegt volstrekt niet. Dus het is Gods verlangen dat hij in ons gestalte krijgt. Heeft Jezus ooit in zijn leven gezondigd? En ik weet, dit kan een strijd zijn. Hoe zit dat nou? Maar het heeft te maken met weten, te verstaan wat God tegen u en mij heeft te zeggen vanuit het woord van God. Verlost van de oude, waar Paulus hier onderwijs over gaat geven. Hij zegt volstrekt niet, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Vroeger waren we dood in de zonde, door de zonde, Efeze 2, vers 1. En hier zegt hij dat we aan de zonde gestorven zijn. Dus de zonde macht is er nog wel, maar hij zegt, wij zijn gestorven. Dus die zonde macht heeft geen heerschappij meer over ons. Dat is eigenlijk wat Paulus hier gaat uitleggen in de volgende versen. En dan zegt hij, of weet u niet, zie je dat weten? Romeinen 6 vers 3, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus het oude leven, toen hij tot ontdekking kwam dat ook mijn oude leven begraven moest worden in de doop, Paulus zegt hier zelf dat de doop een begrafenis is, nou na 3 jaar, nadat ik tot wedergeboorte was gekomen, gingen mijn ogen daarvoor open. En toen ik het zag, Heer, ik wil u gehoorzamen, hier ben ik. Toen ben ik samen met mijn vrouw, 3 jaar na wedergeboorte, 17 jaar geleden, hebben we ons oude leven begraven. Afscheid genomen van die oude. Niet om daarin te blijven in die dood. We nemen afscheid van de oude, zegt Paulus. En we staan op in een nieuw leven. Zoals Christus gestorven is, begraven is en is opgestaan. Tot verheerlijking van de Vader. En zo uiteindelijk ook in dat nieuwheid van het leven zouden wandelen. Dus ook na doop, als we innerlijk veranderd zijn. Toen ik tot wedergeboorte kwam, kwam ik tot ontdekking dat die oude Jacco is gestorven. Toen is de oude Jacco begraven. En toen is hij met Christus opgestaan. Een nieuwe schepping. En dan is het de bedoeling dat wij leren leven vanuit die nieuwe mens. En is dat nou niet vaak zo'n worsteling? Dat we strijd kunnen hebben met die oude. Hoe zit het nou? Of hebben jullie dat nooit? Die oude, die lijkt soms springlevend te zijn. Of hebben jullie daar geen last van? Maar wat zijn de feiten? Je kent misschien wel van het geestelijke groeiboek dat stukje. Hè? Feit, geloof, gevoel. Maar als geloof naar gevoel kijkt. Als je drie poppetjes neemt op een muur. Was maar niet, zei dat geloof ik. Ze liepen drie poppetjes op een muur. En de voorste was feit. Het heette feit. De tweede was geloof. En de derde was gevoel. En toen het feit liep non-stop door. Maar het tweede poppetje geloof. Als hij op feit gericht bleef. Liep hij non-stop door. Totdat hij naar zijn gevoel ging luisteren en achterom keek. En ze vielen beide van de muur. God wil dat wij op feit blijven zien. En Paulus leert de Romeinen die ook terugvielen in zonde. Zelfs na wedergeboorte. Zelfs nadat ze gedoopt zijn. En hij herinnert hun wat er met hun is gebeurd. Weten jullie dat niet? Dat jullie in Christus Jezus in zijn dood gedoopt zijn. Dat je met hem begraven bent. Maar dat niet alleen, maar ook met hem bent opgewekt. Niet opgezet als een stoffer dier. Maar we zijn opgewekt, broeders en zusters. Dat heeft Christus voor ons gedaan. En wat er innerlijk is gebeurd, heb ik uiterlijk uiting aangegeven door middel van de doop. Om in een nieuw leven te wandelen. 2 Korinther 5 vers 17 zegt dat ook. 2 Korinther 5 vers 17. Dan zegt Paulus ook, al het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. Hoe is het in ons leven? Leven wij nog steeds vanuit het verleden, wat er allemaal is gebeurd? En ik wil voorzichtig zijn, sommige mensen maken heel veel dingen mee. Maar het is wel het woord van God, dat ik leven mag. Vanuit die nieuwe schepping. Al het oude is voorbij. Het is geheel nieuw geworden. En dan ga ik leren leven in afhankelijkheid van de Heer, door de Heilige Geest, me steeds over te geven aan Hem, dat Hij gestalte mag krijgen in ons leven. Dat ik het van Hem ga verwachten, niet meer van mijzelf, maar van Hem. En dat hij het ook doen wil, maar het heeft ook alles te maken met wat we denken wij. Want Paulus spreekt hier wel drie keer over in het eerste stukje over weten. Weet u dan niet wat er gebeurd is? En misschien moet u weer wakker geschud worden. Of aangespoord worden. Weet je dan niet dat je met Christus begraven bent? Maar ook bent opgestaan in de Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 6 dat weer. Sorry, vers 5. Want, ik krijg eerst nog vers 5, want als wij met hem één plant zijn geworden, denk aan die palmboom, aan die ceder, met Christus één plant geworden, die rank in die wijnstok, dan gaat Christus gestalt in ons krijgen. Dat is althans de bedoeling. Als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Als je gelijk gemaakt bent in zijn dood. Dan zegt Paulus, dan ben je ook gelijk gemaakt in zijn opstanding. En het opstandingsleven, de kracht van Gods geest, die in ons woont. In de gelovigen, daar mag ik uit leren leven. Dat is niet een gevoel, dat is een zekerheid vanuit het woord, waar ik steeds me op mag richten, dat hij het doet in ons. En dan zegt hij weer, dit weten wij toch? Nou, hoe is dat in ons leven? Weten wij dat? In vers 6. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Is die oude mens dan gekruisigd of niet? Toch? De oude mens is gekruisigd, het woord. Ja, dat het niet altijd zo voelt. En dan gaan we weer proberen die oude te overwinnen. Ken je dat? Ga je weer strijden. En dan hoop je dat je de soort weer komt. Dan probeer je naar de overwinning toe te strijden. Terwijl Paulus zegt, die oude is al lang gekruisigd. Wij strijden niet naar de overwinning. Wij hebben in Christus de overwinning en vanuit de overwinning leer ik strijden. Ja, het is Gods geest met die horen, die olie, die ons de kracht geeft om ook in dit leven staande te blijven en van zijn getuige te mogen zijn. En op te wassen in genade en in de kennis van de Heer Jezus. Maar dit is ook zo belangrijk feit dat ik weten moet dat die oude Jacco, oude Jan, Piet of Klaas, wie je ook bent, gekruisigd is. En ik heb hier zo vaak ook mee gestreden en geworsteld. En soms moet ik me ook weer bijstellen. Ja, maar Jacco, je bent gekruisigd. Je hoeft niet meer te strijden tegen jezelf. Als je niet te strijden tegen vlees en bloed, dan heb je het ook niet tegen jezelf. Maar wat is dan het probleem? Ja, in ons vlees woont nog de zondemacht. Maar ik ben er niet meer, zegt Paulus. Alleen de nieuwe Paulus, de nieuwe Jacco, in de Heer Jezus Christus, die heeft de overwinning over het vlees, over de zondemacht die nog steeds in ons woont. Maar daar mag ik uit leren leven. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want, zegt Paulus, die gestorven is rechtersvrij van de zonde. Dus een aardse rechter, die kan geen dode tot verantwoording roepen over zijn daden. Dat is heel eenvoudig, zegt Paulus. Wie gestorven is rechtersvrij van de zonde. Een aardse rechter kan dat niet. Die kan niet meer tegen een dode hem iets verplichten. Nou, zo zegt de Bijbel, onze oude natuur, onze oude mens is met hem gekruisigd. Hij herhaalt dit weer in vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En vers 11 wil ik nog wat over zeggen. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Rekenen, 1 plus 1 is 2, toch? Dat is rekenen, dat is een feit. Leren leven uit de feiten. Paulus zegt, zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, want de oude Jakob is reeds gekruisigd, dat is een feit. Begrijp ik dat altijd? Nou, toen ik in groep 1, 2, 3, maar ik van wanneer wij leerden tellen, 1 plus 1 is 2 moest leren, ja, het was gewoon zo, of ik het nou begreep of niet. Zo is het ook dat wij moeten leren leven uit de feiten. En als ik dat geloof en dat aanvaard, ga ik er ook iets van beleven. Dat komt pas als tweede. Gods woord roept ons op, zijn woord, zijn onfeilbaar woord te geloven. Als ik wederom geboren ben, zegt de Bijbel, zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Dus het is een feit, net zoals 1 plus 1, 2 is. Nou, een rekenen in het Grieks, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar er staat logizeste. En dat betekent het houden, niet het houden voor, maar veel krachtiger. Dat betekent niet het houden voor, maar veel krachtiger verzekerd te zijn. Verzekerd te zijn dat de oude reeds gestorven is en dat ik dood ben voor de zonde. En het staat er uiteindelijk in gebiedende wijze, wat betekent steeds verzekerd te zijn. Dus je kunt vandaag daar verzekerd van zijn en morgen kun jij een beproeving krijgen en dat je denkt, nou die oude leeft. Nee, zegt Paulus, je moet steeds verzekerd zijn dat de oude reeds gekruisigd is. Dat is een Bijbelse opdracht. Dood te rekenen voor de zonde, maar als je alleen maar daarmee bezig bent, word je ook doodmoe. Want de Bijbel roept ons ook op, levend, ons ook levend te rekenen, voor God, in Christus Jezus onze Heer. Het is niet alleen gestorven te zijn, maar ook voor Hem te leven. Het van Hem te verwachten, om Christus en ook in ons dagelijks leven, in ons huwelijk, werkelijk te verhogen, te verheerlijken, dat Hij door ons heen kan werken. En dat we ook hier in Boskoop als gemeente het licht mogen zijn naar de duistere wereld om ons heen. Daar wil God in ieder van ons toe gebruiken. Alleen het woord is wel scherp. Laat de zonde, vers 12, dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus een gelovige hoeft niet meer dat de zonde in hem regeert. Wij hoeven niet meer te zondigen. Wij kunnen nog wel zondigen. Maar we hoeven de zonde niet meer te laten regeren in ons sterfelijke lichaam. En stel uw leden, vers 13, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Wat doen wij? Ik denk dat we elke keer daar wakker geschud voor mogen worden. Rekenen wij als dood voor de zonde, maar dat niet alleen, maar ook levend voor Hem. God zegt door de mond van Paulus in Efeze 2 vers 10, dat Hij werken heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Kennen wij die werken, die geheimenissen waar Psalm 92 over spreekt? De geheimenissen van Hem. Dat Hij zijn werk in ons leven openbaart. Dan hebben we een verzadigd leven. Dat is Gods verlangen, de verzadigd te zijn. Verzadigd te leven in ons dagelijkse leven, het van Hem ook te verwachten. Vrij te zijn van de oude mens. maar thans levend voor God. En dan sluit hij af in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De wet eist iets van jou wat er niet in zit. De wet kan ons niet verlossen. De wet eist, maar kan ons niet verlossen. Maar genade legt iets in ons wat ik niet heb. De wet eist van u en mij. Maar we kunnen onmogelijk in eigen kracht dat doen, watgene wat God van ons vraagt. Maar genade legt iets in ons wat ik niet kan. Wat u niet kan, maar wat hij wil doen. En het bewijs is, leef je onder de wet, dat je steeds weer in die veroordeling leeft, onder de zondemacht leeft, of leef je juist onder de genade? Want Paulus heeft gezegd, zullen wij dan zondigen? Nee, volstrekt niet. Maar genade voedt ons juist op, dat we de zonde gaan verloochenen, en dat we bruikbare kanalen zijn. Vrij van dwangmatigheid leven wij in vrijheid. Is er groei? Is er stabiliteit? Zijn wij een gerijpt christen? Kennen wij het woord? En u zegt misschien, ja, ik ken nog niet zo goed het woord. Dan mogen we hem danken dat Gods geest zelf in jou en mij datgene kan doen. Boven bidden en denken. Zo kunnen we zo klein van Gods geest denken, terwijl hij elke dag in ons is, bij ons is, ons voortdurend wil helpen met alles wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven. Maar zijn wij daarop gericht dat hij het wil doen? Elke morgen zeg ik ook, Heer, hier ben ik weer. Gebruik mij als een kanaal. Ik weet niet hoe het moet, ik weet niet wie ik ga ontmoeten. Maar wilt u de ontmoetingen leiden elke dag? En ik heb zo vaak dat ik gewoon weer een glimlach heb omhoog als ik terug naar huis rijd. Denk ik, ongelooflijk, God is het weer die het doet. Niet in een kramp, ik moet, maar genade. Zeg Poen, ik weet niet of je die kent, maar die zei ooit, dat was voor mij zo'n bevrijding, zo'n bemoediging. Die zegt, Heer, ik ben een lafaard, zoals Petrus, vol Pinksteren. Maar wij leven na Pinkster en u heeft beloofd, uw geest, die het in ons doet, Heer, hier ben ik. Hij herkende zijn onkunde. Hij kende zijn lafaard. Maar hij zei, Heer, hier ben ik. Vul mij met uw geest, om een bruikbaar vat te mogen zijn in zijn koninkrijk. Broeders, zusters, ik hoop dat ik ook u heb mogen bemoedigen. Dat we mogen weten, gekruisigd te zijn, dood te zijn voor de zonde, maar ook thans levend voor God in Christus Jezus. Amen. Laten we nog God kort de Heer danken. Liefdevolle trouwe Vader, dank u wel dat de toegang vrij is door het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. En ik wil u bidden, Vader, voor elke ziel hier. U heeft een plan met een ieder van ons leven, maar ook als gemeente. En ik bid, Heer, dat ook wij de gedachte van Christus mogen hebben. En dat we meer en meer vervuld mogen zijn met uw geest. Om bruikbare kanalen te zijn. U kent ook hier een ieder die zich misschien heel zwak voelt. Maar dank u wel dat u juist in uw woord zegt. In onze zwakheid wordt uw kracht volbracht. Vader, ik bid voor elke ziel dat u hem opbouwt, bekrachtigt, bemoedigt. En dat we leren leven uit de feiten van uw woord. Dat we op mogen wassen in genade en in de kennis van de Heer Jezus. Vader, ik wil aan ieder ook hier zegenen, maar ook voor hem of haar bidden die misschien worstelt. Dat hij u niet kent, of misschien worstelt na wedergeboorte u wel te kennen, maar niet verder komt. Wees hem of haar genadig. Vandaag de dag mag zijn om u te leren kennen. Of vandaag de dag mag zijn om een stap verder te mogen komen met u. Want Heer, u doet boven bidden en denken. Dank u wel voor een ieder die er is. Dank u wel voor het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Dank u wel dat we niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade. En Vader, ik wil u echt bidden, vul ons hart met uw geest. Dat we ook deze week een kanaal mogen zijn van uw liefde. En dat we ook deze week dat u ontmoetingen zult leiden met mensen. En dat we tot een zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. Zegen zo in ieder Vader, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.